Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Bij Joachim en Wendy Parera Calado is op 2 maart een dochter geboren. Ze noemen haar Sarah. Ze maken het allemaal goed. Het echtpaar van Driel Vink van de Discusstraat waren op 4 maart 50 jaar getrouwd. Marine Stolk is opgenomen in het MFC te Rotterdam-Zuid. U kunt de gegevens van hen die we genoemd hebben vinden op de publicatieborden, zodat u een kaartje kunt sturen. De catechisaties gaan in verband met biddag niet door. Ook de belijdeniscatechisatie gaat niet door. De 16-plus catechisatie gaat wel door. Aanstaande woensdag is het biddag voor gewas en arbeid. De dienst 's morgens begint om 10 uur, 's avonds begint de dienst om 7:30. Namens de Open Dagcommissie wijzen we u op de mogelijkheid om aanstaande vrijdagavond tweedehands spullen af te geven vanaf 7:30 's avonds. Indien u niet in de gelegenheid bent deze zelf te brengen, kunnen ze in uitzonderlijke gevallen opgehaald worden. Raadpleeg hiervoor de publicatieborden en de in en om. In verband met de grootschalige werkzaamheden die moeten worden verricht in de kerkzaal, zal de jaarlijkse schoonmaak niet in april, maar deovolent in september plaatsvinden. Zet u alvast 7, 8 en 9 september in de agenda. De komende JV-avond, 15 maart, wil de JV alle mensen van 65 jaar en ouder uit de gemeente hartelijk uitnodigen. Het thema van de avond is hoe God ons leven leidt. U kunt blijven mee eten en er is ook de mogelijkheid om te worden thuisgebracht. De avond begint om 7:45. Voor de ochtenddienst van volgende week zondag is er een speciaal verwerkingsmateriaal voor de kinderen te vinden op onze website. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diaconie en heeft als bestemming het werk van de familie Bontebal in Malawi. De tweede collect is voor de kerkvoogdij. In deze dienst van nabetrachting op het heiligavondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant Domee van Kampen. Namens de kerkenraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 107 en daarvan vers 4. God bracht naar tegenheden hen weer op het rechte pad. En vers 5, terwijl hij hen verzaadde die dorsten. Psalm 107, vers 4 en vers 5. doen uw belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En willen daarna zingen uit Psalm 145, vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Psalm 145, vers 5. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Jesaja 53. We lezen daarvan de versen 7 tot en met 12. Jesaja 53, vanaf vers 7 tot het einde van het hoofdstuk. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is, voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en hij voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij vers 10 van dit hoofdstuk. Wij willen vanavond stilstaan bij vers 11. Waar wij herlezen: om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Tot zover. Wij gedenken in de dankzegging aan het kleintje dat geboren is bij Wendy en Joachim en de familie van Driel. En voorbeden doen wij voor de kerktelefoonluisteraars die in het Icaarse ziekenhuis liggen, die met ons verbonden zijn. En Marine Stolk en ook Leo Smit, die in Peniel is en waar het elke week slechter mee gaat. Zullen wij samen bidden om Gods zegen. Heere in de hemel, groot en machtige God, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Wij hebben vanmorgen uw brood mogen eten. En dan willen we vanavond uw woord spreken, een goed woord van u spreken. Allereerst, Heere, komen wij tot u om u te danken, om u te loven en te prijzen. Eer aan de Vader, dank aan de Zoon en hulde aan de Heilige Geest, drie enige God. U bent zo onbegrijpelijk goed. We kunnen dat niet begrijpen, Heere, hoeveel mest u om onze levensboom legt. Hoe u er nog eens omheen graaft en spit op dat wij vruchten zouden voortbrengen, van dankbaarheid vooral. Heere, wat hebt u ons vanmorgen weer willen verzadigen? Vanmorgen zijn we als het ware op de voorbruiloft van het Lam geweest. Het was goed, Heere. Het is goed dat u zo aan alle kanten ons klein geloof wil versterken. Dat u ook de sacramenten hebt ingesteld om onze grovigheid en onze zwakheid. U weet dat we van alle kanten ook in het geloof moeten worden gestut en moeten worden ondersteund, want anders wankelen wij. We mochten dat vanmorgen ook overdenken, dat het welbehagen van u, Heere, door de hand van uw Zoon gelukkig zal voortgaan. Niet alleen wereldwijd, niet alleen in deze stad, maar ook in ons eigen leven. Soms, dan komt dat opeens in ons op. Ik weet niet of ik het volhoud. Ik weet niet of ik het kan vasthouden. Zo worden we dan geslingerd en aan twijfel onderhevig. Heren, dan zou het bijna mislukken, dan zou het in onze handen liggen. Dan kan het soms zo hoog gaan, de golven van vragen en twijfels. Dan worden we zo geslingerd dat we denken, één deze dagen ga ik kopje onder, ik zie er eigenlijk helemaal niks meer van. Maar Heere, dat het nou in uw hand vast ligt, dat u het zal volbrengen, hij zal zijn werk voor mij volenden. We mogen daarvan zingen en we horen dat elke zondag en we mogen dat ook vanmorgen hebben gezien en gesmaakt en geproefd. En we hebben het ook weer nodig, zodat we weer de zin in krijgen om u, de Heere, te vrezen en om achter u aan te gaan. Om de dienst aan de duivel op te zeggen, voorgoed. En Jezus de Heiland te volgen. Heren, zo komen we tot u. En we willen u ook bidden, voorbeden doen, dankzeggen ook voor de vreugde in de gemeente. We denken ook aan de familie Pereira Calado, die een kleintje hebben mogen ontvangen uit uw vaderlijke hand. De kleine Zara Maria. Een dochter voor het eerst mochten ze vader en moeder worden. Heren, hun wens hebben ze verkregen. Dank u wel dat u ook deze kleine aan hen hebt toevertrouwd. En we bidden u ook, Heren, of u ze alle wijsheid wil geven in het opvoeden, in het grootbrengen, in het voorgaan ook van dit kleine babytje. In de dienst aan u. En geef, Heren, dat het ook deze kleine u van jongs af aan kinderlijk mag liefhebben en mag dienen. Net zoals er Timotheussen waren en Samuels waren, die van jongs af aan u kenden. Dat zijn de meest gelukkige mensen die zo van jongs af aan u mogen liefhebben. Die mogen hun leven in uw dienst besteden, wat een vruchtbaar leven is dat. Zo willen we het jonge gezin aan u opdragen. We willen u ook danken voor de familie van Driel, o God, die afgelopen week 50 jaar getrouwd mochten zijn. Dank, Heren, voor uw wonderlijke leidingen. Als ik dan zo terugkijk ook op die 50 jaar huwelijksleven. Van vreugde, maar ook van verdriet en vragen. Van voorspoed en tegenspoed. Maar vooral die gouden lijn van uw genade die ze mochten zien. En dan is het ook wel eens hoog gegaan en tot aan de lippen gekomen. Maar u was er. U hebt uw naam waargemaakt, ook in hun huwelijk. Ik ben wie ik ben er altijd bij. Heren, en daarom mogen we onze dank ook brengen. Als gemeente voor dit echtpaar. Dank Heren voor uw genade die u ook in hun leven, in allebei hun leven, groot hebt gemaakt. En dat ze mogen weten in wie ze hebben geloofd. Heren, dat is uw werk. En dat is heerlijk. Als je oud mag worden met uitzicht op het vaderhuis hierboven. De hoogste vorm van geloof is toch een kinderlijk geloof. Dank u Heren. En zo willen we u bidden of ze ook in de grijsheid nog vruchten mogen dragen. Gedenkt u ze. We willen ook voorbeden doen voor Marine Stolk. Die weer opgenomen is. En die wacht om een plaatsje in Delta. Heren, wilt u ook hem omringen met uw bewarende hand. Het is vaak zo moeilijk, o God, om ook zulke mensen te bereiken. Die een psychiatrisch verleden hebben. Wat er allemaal in de bovenkamer omgaat, ook bij zulke mensen, zulke broeders. Daarom is het des te groter wonder, o Heere, dat hij ook eens hier in de kerk belijdenis mocht doen. Ook aan het avondmaal mocht gaan. Wat komt er ook weer veel op af, de Satan die maar bezig is. Maar u bent de sterkste en wilt u dat ook hem telkens weer duidelijk maken. Dat u, Heere Jezus, overwinnaar bent. Bevrijd hem, Heere, van allerlei boze machten en boze stemmen. Bevrijd hem, Heere, van vernietigende krachten. U hebt maar te spreken zoals u dat deed in het evangelie. En alle boze gedachten moesten wijken. U bent overwinnaar. Zo willen we ook hem aan u opdragen. Dank, Heere, dat u zo'n geweldige heiland bent. Bij u is vergeving altijd geweest. Bij u is vrede, zodat de stress uit ons lijf gaat en we vrede mogen ervaren in ons hart. Vanmorgen misschien wel, die kalme, zoete vrede. Opeens was er niks meer, alleen u. Alles viel van ons af. Dan hebben we het goed gehad. Bij u is er vreugde, ook als we verdrietig waren. Bij u is er genezing voor ziekte. Bij u is er bevrijding voor allerlei vernietigende machten. Bij u is vervulling, bij u is vernieuwing. Heren, mogen wij u zo leren kennen. Wij kennen u zo weinig. We weten wel een hoop over u, maar leer ons u te kennen. In uw vervullende, in uw bevrijdende en in uw vernieuwende macht en kracht. Wil ik aan u opdragen, meneer Smit, o God. 63 jaar. We zien hem per week achteruit gaan en dat bij volle bewustzijn. Dat hij weet, ik moet sterven en God gaan ontmoeten. Heer, het is zo aangrijpend en zo ontroerend om te zien hoe hij daar als een Hiskia zijn aangezicht keert naar de wand en weent. O Heere, hij is ziek. Genees hem toch. U kunt het. Hij is nog zo jong, te jong om heen te gaan. Heere, verander u dat. Wilt u die ziekte machten? Wilt u die wegnemen? En wilt u uw bevrijdende, helende kracht, leg u uw handen op hem. Zodat hij nog een poosje mag blijven leven. Zie op hem, Heer, in gunst van boven. Maak hem toch beter. Waarom niet? Heren, zo willen we u bidden voor deze avond. Geef ons een gezegende avond, een goede nabetrachting. Dat we in gehoorzaamheid naar u mogen wandelen, met u mogen wandelen, naar u zullen horen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 37, vers 13. Ik ben jong geweest en ook vers 20, het heilot dat rechtvaardigen verkregen. Psalm 37, vers 13 en vers 20. Thank you. Gemeente, de bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry, die heeft over Jesaja 53 gezegd: nergens in het Oude Testament worden de smarten en de heerlijkheid van de Christus zo helder en volledig geprofeteerd dan hier. Hij zegt, je moet het eerder dit hoofdstuk noemen het evangelie van de evangelist Jesaja, dan dat je het moet noemen de profetie van de profeet Jesaja. Zo helder, zo duidelijk, zo scherp mocht Jesaja al zien van het lijden wat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Jesaja 53 is een lied, het lied van de lijdende knecht des Heren, en het bestaat uit 15 verzen, 5 coupletten van elk 3 verzen. We hebben vorige week het eerste couplet gezien, vers 13, 14 en 15. En nu hebben we vanmorgen stilgestaan bij het vijfde, het laatste couplet, althans vers 10, 11 en 12 is het vijfde couplet. En in dat laatste couplet, vers 10, 11 en 12, gaat het over de vruchten, de zevenvoudige vrucht van het volbrachte werk van de knecht. De kruisboom, het kruishout, gaat bloeien, gaat vrucht voortbrengen. Vanmorgen zagen we de 3 vruchten in vers 10. Hij zal zaad zien. Hij zal zijn dagen verlengen, eeuwig leven, opstandingsleven. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Vanavond vers 11, daarin worden nog 2 vruchten beschreven. En in vers 12 de laatste 2. En dat zullen we nog een keer binnenkort behandelen. Nu vers 11, dat is dus de 4e en de 5e vrucht. Die breekt die door. En wat is dan die 4e en die 5e vrucht? In vers 11 staat: verzadiging voor Christus, om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En de 5e vrucht, dat is rechtvaardiging van de goddeloze. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken. Mooi, hè? Ziet u het verband? Vers 10, 11 en 12, totaal die zevenvoudige vrucht, een veelheid en volheid van vrucht op de arbeid van de Heer Jezus. Daar zal straks de hemel mee gevuld zijn. Nou, ik zet boven de preek de rechtvaardige en de rechtvaardigen. En dan letten wij op die twee vruchten. Ten eerste zijn verzadiging. En ten tweede mijn rechtvaardiging. Ik zet boven de preek de rechtvaardige en de rechtvaardigen. We letten op de 2 vruchten die in vers 11 worden genoemd. De eerste is zijn verzadiging en ten tweede mijn rechtvaardiging. Nou, laten we eens gaan kijken, gemeente, naar de eerste gedachte, vers 11. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Spreker is hier de Heere God zelf, de Vader, die is aan het woord. En die zegt om de arbeid van zijn ziel, na de arbeid van de ziel van de Heere Jezus, na zijn moeitevolle arbeid, dat woord staat er letterlijk, zijn moeitevol lijden. Dat woordje voor arbeid wat hier staat, dat wijst op zware strijd. Het werk wat hij vrijwillig als knecht op zich genomen heeft hier op aarde om de wil en het werk van de Vader te volbrengen. Maar dat werk was een zwaar werk. Dat was een heilswerk, een verlossingswerk, maar dat was zwaar en smartelijk. Dat kostte hem pijn, dat kostte hem bloed, dat kostte hem tranen, dat kostte hem zweet, dat kostte hem doodstrijd. Zielenarbeid, en dat is zo diep, dat Gods engelen in de hemel, al Gods engelen in de hemel, de diepte van die arbeid niet kunnen peilen. En zelfs in de hemel, ik geloof, als alle verlosten bij elkaar zullen zijn, dat ze de hoogte, de lengte en de breedte van zijn werk nooit kunnen uitmeten. Om de arbeid van zijn ziel, dat ene woordje arbeid, dat vat als het ware eens samen wat er allemaal gebeurd is met die knecht. Toen hij als zoon van God mensenzoon werd. Toen de koning der ere knecht werd vanaf de kerstnacht tot Golgotha. De arbeid van zijn ziel. Maar die arbeid heeft hij ook volbracht. Wat hij streed en leed en deed. om volkomen de eis van Gods wet te voldoen en de straf van Gods wet te ondergaan. Wat hij geleden heeft aan de kant van zijn volk die hem verwierp. De vijanden die hem vervolgden, vooral de vrome vijanden, laten we hem doden. Wat hij ook van zijn vrienden heeft geleden die hem allemaal verlaten hebben, verloochend en zelfs een verrader. Wat hij van de kant van de Satan heeft ondergaan die hem verzocht. Niet alleen in die 40 dagen, maar ook in Gethsemane toen die hele helle macht weer terugkwam. En Jezus moest uitroepen, dit is uw uur en de macht der duisternis. Maar vooral ook wat van de kant van de Vader, die zijn aangezicht voor hem moest verbergen. De verschrikkingen in zijn ziel, die moeitevolle arbeid. Maar hij riep, het is volbracht, hij heeft het ook voldragen, volbracht. Kostelijk woord. Toen aan het eind hij mocht zeggen, ik heb het helemaal ten einde kunnen volbrengen. Volbracht. Wat een kracht zit er in dat woord. Iemand heeft wel eens gezegd, dat woord, ja, de ene woordje volbracht, hè, dat is nou het rijkste woord voor de zoon. Taak volbracht. En het is het aangenaamste woord voor de vader. Vader, volkomen genoeg gedaan, vreerlijk. Het is het verschrikkelijkste woord voor de Satan, want hij is voorgoed verslagen. En het is het zaligste woord voor een zondaar. Want als je er goed over nadenkt, gemeente, volbracht dat werk, dat verlossingswerk voor een zondaar, dan hoef ik er niks meer aan te doen. Niks. Dat werk is af, dat is gedaan door hem. En als het gehele werk volbracht is, door hem, door een ander, niet door mij. En als de hele schuld betaald is, nou, wat blijft er voor ons dan nog over om te doen? Niets, helemaal niets, dan alleen op je knieën te vallen en de Heere God en de Heere Jezus daarvoor te loven, te danken en in eeuwigheid te prijzen, omdat hij het heeft gedaan. Om de arbeid van zijn ziel. En dan staat er, goed lezen, om de arbeid van zijn ziel, zal hij het zien, komma, en verzadigd worden. Zal hij het zien? Even iets interessants, iets technisch. Dat is wel interessant om te vermelden. Zal hij het zien? Als u een MBV hebt, jongens, als jullie je jongerenbijbel bij je hebben, dan zie je onderaan, dan zie je een interessant sterretje staan. Maar dat woordje zien, dat staat er in de Griekse vertaling en. In de Jesaja-rol staat, zal hij het licht zien. U weet, even tussen haakjes, dat in 1947, een aantal van u weten dat, in 1947, dat daar die, in Qumran in Israël, dat daar die hele oude boekrollen zijn gevonden. Hè? Nou, als je ooit een keer in Israël geweest bent, dan kan je ook, er is ook een hele oude Jesaja-rol gevonden. Heel oud, in die grotten van Qumran. En die Jesaja-rol, als je dat dan vergelijkt met deze Jesaja in de Bijbel, zie je, het komt bijna in alles overeen. Er zijn heel enkele verschilletjes. En onder andere een klein verschil is dat er in die Jesaja-rol in Qumran gevonden, dat er staat in Jesaja 53 vers 11, hij zal het licht zien. En dat wil zeggen, die knecht die zal het opstandingslicht zien. Hij zal het levenslicht weer zien. Hij zal weer tot leven komen. En dat is de bedoeling ook van de tekst. Na het verschrikkelijke lijden wat zijn ziel heeft doorgemaakt, in het dal van de schaduw van de dood, zal hij weer in het leven, in het opstandingslicht. Het gaat lichten op Pasen. Hij zal het licht weer zien. En hij zal zaad zien, nakomeling. Grote werken hebben grote oogmerken. Wat zal hij zien? Als hij dan weer tot leven komt, Pasen. Klinkt door in vers 11, Pasen. Als hij tot leven komt, wat zal hij dan zien? Nou, uiteindelijk zal hij een christelijke gemeente gaan zien. Een schare die niemand tellen kan, zal hij gaan zien. Geestelijke kinderen zal hij gaan zien. Als hij weer tot leven gekomen is, Pasen, dan zal hij zaad zien. Een bruid zien uiteindelijk. Dat zal hij zien. Ik ga nog eens interessants vertellen. Althans, dat vind ik interessant. Dat wordt je arbeid, dat wordt soms ook al vertaald met het baren De barensweeën van een vrouw die in verwachting is en die een kind baren moet. En dan voelt u ook weer dat woordje arbeid bij een barende vrouw. Dat heeft te maken met weeën en met pijn en met smart. En met droefheid en benauwdheid. Maar daarna, als het kind eenmaal geboren is, dan zal ze het zien. En dan heeft ze het in de armen en dan ziet ze het in de wieg. En dan is de smart vergeten, verdwenen. En dan zal die vrouw die pas moeder geworden is, verzadigd zijn. Nou, dat is nou wat er hier staat. Hij zal het zien na de arbeid van zijn ziel en verzadigd worden. Dan ben je als moeder, als vrouw die een kind gebaard heeft, volkomen genoeg gedaan. Dat was het waard. Het heeft me wel veel gekost en het was een zware bevalling, maar men moest kijken, zo'n klein droppie. Helemaal genoeg gedaan. Niks moois dan een moeder met een pasgeboren kind in de armen. Zo gelukkig. Nou, als je dat nou eens betrekt op Christus. Uit de doorstane weeën van Christus op het kruis is daar een kerk geboren die nou de vreugde en het welgevallen van zijn ziel is. En wat heeft hij daarvoor moeten lijden? Ik zal u wel vertellen. Twee vrouwen. Een voorbeeld. Kinderen een voorbeeld. Twee vrouwen. En alle twee die vrouwen, twee moeders, die spraken over hun zonen. Maar de ene die was een pleegmoeder. Ja, een pleegzoon. En de ander was een moeder van haar eigen kind. En die eerste, die moeder van een pleegkind, die zegt zo tegen die tweede vrouw. Zegt, mijn liefde voor dit pleegkind, dat is zo diep. Alsof het in mijn eigen gezin geboren is. Zegt, ik geloof niet dat ik meer van deze jongen kan houden dan ik nu doe. Nou, daarop antwoordt dan die tweede moeder, mijn eigen kind. Zeg, jouw liefde, die gaat net zo ver als de mijne. Maar, mijn moederliefde gaat in één ding dieper. Jij leed nooit de barenspijn voor je zoon. Zoals ik dat voor mijn zoon wel heb moeten ondergaan. En dat is nou het verschil tussen een pleegkind en een echt kind. Je houdt er evenveel van, maar die barensweeën, die barenspijn, dat heb je alleen bij een echt kind. En dat is nou wat hier bedoeld wordt. Door de weeën van Christus op het kruis, heeft hij zijn kerk, zijn gemeente, zijn geestelijke kinderen, zijn bruid verworven. Nou staat er zo mooi, hij zal het zien, hij zal verzadigd worden. Zo'n mooi woord, zo prachtig. De Heere Jezus, de knecht, Gods zoon, de koningknecht, die zal zo zich verlustigen in zijn bruid, in zijn geestelijk nageslacht. Hij zal er zoveel voldoening in hebben, zoveel verlustiging, hij zal er zo gelukkig mee zijn met al die gelovigen. Kunt u zich dat voorstellen? Dan gaat het niet over mijn geluk, over zijn geluk. Daar heb ik nog niet veel over nagedacht in mijn leven, over zijn vreugde, wel over mijn vreugde. Oh, welke vreugde een kind van God te zijn. Ja, dat is mijn vreugde. Maar heb je nou wel eens nagedacht over de vreugde van Christus? Voorbeeld. Ik denk bij Adam en Eva. Adam was alleen. En toen deed de Heere God een diepe slaap op hem vallen. En God opende zijn zij. En bouwde een vrouw. En hij bracht die vrouw, die prachtige, mooie vrouw, zonder zonde, tot Adam. En dan doet hij zijn ogen open zo, dan wordt hij wakker. En dan ziet hij, op de arbeid van, zal hij het zien en verzadigd worden. Dan ziet Adam die vrouw naar hem toe komen die God hem geeft. En dan is hij zo blij. Zo verzadigd is zijn oog. Nou heeft hij eindelijk vlees van zijn vlees en been van zijn. Nou heeft hij een vrouw die bij hem past. Volledig verzadigd. En toen was het zeer goed. Mag ik dat eens doortrekken, gemeente? Naar de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft ook uit liefde zichzelf voor die bruidskerk overgegeven. Tot in de dood. Tot in de doodslaap. Totdat zijn zij geopend werd door de speer. En zo is uit de geopende zijde van Christus een kerk gebouwd. En toen hij opstond uit de dood, mocht hij als het ware die kerk aanschouwen. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. En hij was het die door zijn sterven aan die bruid het leven gaf. Hij zal het zien en verzadigd worden. Hij zal er volop van genieten. Dat heeft de Heer Jezus al gezien voordat hij leed en stierf. Er is een prachtige tekst in Hebreeën 12. Er staat: om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis gedragen, de schande veracht. Voordat hij Gethsemane en Gabbata en Golgotha moest ondergaan, dat zware en smartelijke lijden, was zijn oog gericht, was het uitzicht gericht op die vreugde die voor hem lag. Wat was dan die vreugde? Dat was niet alleen dat hij zou terugkeren tot de Vader, maar dat hij een bruid zou krijgen. Zaad zou krijgen, geestelijk nageslacht. Kinderen waarvoor hij in de barensweeën van de dood is geweest. Ja, dat was de vrucht van zijn arbeid. En gemeente, ik geloof dat het nog steeds zo is. Niet alleen toen hij voor het lijden stond, dat hij eroverheen mocht kijken. De vreugde die voor hem lag. Maar dat telkens opnieuw, als er een zondaar in Rotterdam, als er een kerkganger hier in de Maranatenkerk, een ouder of een jongere, als die tot redding komt en tot bekering tot God en tot geloofsovergave aan deze heiland. Dat de Heere Jezus ze ziet en dat hij verzadigd wordt in uw verlossing. Dat hij daar zijn vreugde in vindt en zijn geluk in heeft. Zoals er vreugde in de hemel is. Niet alleen bij de engelen, maar en bij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bij een drie-enig God. Zoals er vreugde is in de hemel over die ene zondaar en die zondares die zich tot hem bekeert. Dat is een vreugde, verzadiging. Dan is er verlustiging bij God zelf. Zoals bij die moordenaar aan het kruis, om maar eens een voorbeeld te noemen. Hè, die op de valreep als een vuurbrand uit het vuur werd gerukt. En mee mocht naar de hemel. Wat een verzadiging had Christus in de redding van deze moordenaar. En toen op de Pinksterdag er 3000 in ene keer werden toegebracht. Jongen, wat een vreugde in de hemel. Jezus zag dat als vrucht op zijn arbeid en hij werd verzadigd. Hij genoot ervan. Hij had er zijn verlustiging in. En wat denkt u hier in de Maranatenkerk? Wat denkt u ervan? Als de een na de ander, och ja. Of van mijn gezin, van uw gezin, de een na de ander. Eerst werd pa geraakt en toen werd moe bekeerd. En toen de kinderen, één voor één, ja hoor. En toen de kattengezanten, hè. En die gaf toen eens een getuigenis op de jeugdvereniging, maar toen een paar poosje daarna die ander ook. En toen weer eentje, de een na de ander. Wat een verlustiging voor God, wat een verlustiging voor de knecht. Daarvoor heeft hij geleden. Als hij ziet dat het resultaat heeft en er mensen aankomen en knielen bij het kruis. Als een vuurbrand uit het vuur wordt gerukt, verlost van een komende verdoemenis. En straks verheerlijkt in het Vaderhuis. Als hij zondaars aan zijn middelaarshart kan drukken, dan is de Heere Jezus blij. Hij hongert en hij dorst. Dat wordt je verzadigen, daar zit toch iets in van honger en dorst. Als je hongert en je hebt dorst. Vanmorgen aan tafel gezeten, met honger en dorst. Ik ben verzadigd, dominee. Goeie zondag gehad. Je hebt honger en dorst. En als dat nou verzadigd. Ja, als je nou eten en drinken krijgt, dan word je verzadigd. Wij zingen in Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Mooie psalm, hè? Wilt u die een keer opgeven? Mooie psalm. Ja, mijn ziel dorst. Het hijgend het. De jacht ontkomen. Je ziet hem al hijgen. Hij dorst. En hij krijgt water. En zo dorst mijn ziel naar de Heer. Hebt u er wel eens over nagedacht, gemeente? Niet alleen dat een zondaar dorst naar God, maar dat God dorst naar u. Dat de Heere Jezus hongert en dorst naar zielen om die aan zijn hart te drukken. De Heere Jezus die was bij Sichar, bij die put. Er komt daar een zondige vrouw aan. De Samaritaanse vrouw. En de Heer Jezus heeft honger. En dan zeggen de discipelen: we gaan even een broodje voor u halen.
En dan krijgt hij ineens een gesprek, terwijl de discipelen weg zijn, die hem brood halen, krijgt hij ineens een gesprek met die Samaritaanse vrouw. En dan openbaart hij zich aan die vrouw. En dan komt die vrouw tot geloofsovergave aan Jezus van Nazareth. En dan komen de discipelen terug met de brood. Heer Jezus, alsjeblieft, hier hebt u had toch honger? En dan zegt de Heer Jezus, ik zeg het nou in eigen woorden. Dan zegt de Heer Jezus, laat maar, want ik ben al verzadigd. Ik ben al verzadigd, niet met dat aardse brood, maar dat er een zondaar gered is. Dat was zijn eten en zijn drinken.
Hij zal het zien en hij zal verzadigd worden. Er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dat is wat? Is dat andersom ook zo, heren? Is er dan niemand die ik liever wil hebben dan u? Er is niemand die... Ik kan niemand vinden die mij meer bemint dan hij.
Nou, het was zo aan het kruis, vooraf, dat hij die vreugde zag. Er wordt een kerk zalig, een gemeente zalig. En elke keer opnieuw, als er een zondaar aan het kruis knielt, dan vindt de Heer Jezus daar zijn vreugde in. En straks, gemeente, straks dan zullen al die verlosten samen, die hier bijeen worden vergaderd, rondom het kruis, dan zullen ze allemaal straks in de hemel rondom de troon zijn. En wat zal zijn oog dan verzadigd zijn van zien als hij die hele vrucht mag aanschouwen op zijn arbeid. Als hij al die geestelijke kinderen bij elkaar mag zien, dan zal deze profetie ten volle vervuld zijn. Als ze aan zullen komen van noord en zuid en oost en west. En zullen aanzitten en hem de lof zullen zingen die ons gekocht heeft voor God met zijn bloed en gemaakt heeft tot koning en priesters. Dan zal de Heere Jezus ten volle verzadigd zijn. Mag ik nog eens een gedachte lanceren vanaf de preekstoel? Wat een kostbare gedachte dat tot in eeuwigheid zullen wij, gelovigen, kinderen van God in ons midden, dat van tot in alle eeuwigheid zullen wij een bron van vreugde zijn voor zijn hart. Ik kan dat niet begrijpen. Andersom kan ik het wel begrijpen. Andersom kan ik het wel begrijpen. Dat hij tot in alle eeuwigheid een bron van vreugde voor mijn hart zal zijn. U hebt me verlost, Heer Jezus. U hebt me gekocht met uw bloed. U hebt me bewaard in deze wereld. U hebt me gebracht in uw heerlijkheid. Eeuwig zij u daar wel lof en eer. Maar andersom, dat vind ik onbegrijpelijk, dat wij als gemeente, als bruidskerk, dat we tot in alle eeuwigheid een bron van vreugde zullen zijn voor zijn hart. Hij zal het zien en hij zal verzadigd zijn. Die ogen die eenmaal weenden om ons, diezelfde ogen zullen dan met blijdschap schouwen op zijn bruidskerk. Met blijdschap kijken op zijn bruidskerk. Ja, hij ziet op hen. Geloof je dat, jongens? Geloof je dat? Hij ziet vanuit de hemel op hen die naar hem zien. En die twee ogen die ontmoeten elkaar. En dan is er vreugde. Dan is er vrede. Al liggen in een ziekbed. En dan denk ik aan die Icazia-patiënten die meeluisteren vanavond. Een enkeling. Dan lig je op je bed. Dan lig je op een bed. En het is geen bed van rozen. Het doet allemaal pijn. En ik kan niet meer bidden. En ik kan zelfs niet meer zuchten. Weet je wat je dan nog wel kan? Uit het raam naar boven kijken. Want hij ziet op hen die naar hem zien. Hij zal ze zien. En hij zal verzadigd worden. Nou, dan ga ik naar de tweede gedachte. De volgende vrucht. Dat is vers 11. Dat is het volgende gedeelte. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Ziet u die vruchten? Ik ga het nog een keer zeggen. De eerste was dus vers 10. Hè? Zo zal hij zaad zien. De tweede was hij zal de dagen verlengen. De derde was het welbehagen des Heren zal door zijn hand voortgaan. De vierde was hij zal zien en verzadigd worden. En nu die vijfde vrucht. Dat is door zijn kennis zal mijn knecht vele rechtvaardig maken. De rechtvaardigmaking gaat het hier over. Alsof Jesaja al een beetje Paulus had aanvoelen komen. De rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Kostelijke vrucht van kruis.
Wat wil dat nou zeggen, die rechtvaardigmaking? Dat gerechtigheid mij wordt toegerekend. Dat wil zeggen vrijspraak van schuld en straf. Omdat de schuld door het schuldoffer is gedragen. En een recht op het eeuwig zalig leven. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Dat moet dan wel een vreemde vrijspraak zijn. Een vreemde gerechtigheid. He, want in ditzelfde hoofdstuk staat. Ja. Dat wij om onze ongerechtigheden, om onze overtredingen, is hij verwond. Wij zitten vol met overtredingen en ongerechtigheden. Hoe kan God dan mij niet schuldig verklaren, terwijl ik daar vol van zit? Nou en hier, zie je al wat gloren van het evangelie van die wonderlijke ruil. Jesaja zegt dat ook, weet je hoe dat komt? Omdat de straf die ik had verdiend. De straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. En de striemen, die geeselslagen, dat zwiepen van die geeselslagen, dat kwam niet op mijn rug, maar op zijn rug. Hij ruilde met mij, die wonderlijke ruil, ik voor u, die in onze plaats wilde staan, als ze dan gestraft moet worden. Vader, laat mij het dan maar ondergaan. Daarom. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, met een hoofdletter, velen rechtvaardig maken. Mijn knecht, dat is de Heer Jezus, de rechtvaardige wordt hier genoemd. De tzaddik. In wie geen bedrog en geen onrecht in zijn mond was. Niemand is rechtvaardig toen God vanuit de hemel keek, sinds Genesis 3. Sinds de zondeval. Kijkt God vanuit zijn hoge hemel. Vanuit die wolkenbogen zien zijn goddelijke ogen op al het mensdom neer. En als hij dan kijkt naar het mensdom, dan ziet hij er geen eentje rechtvaardig. Geen één. Allemaal zwarte schapen. Sinds Genesis 3 tot de kerstnacht. En toen werd er één geboren zonder zonde. Rein. Een heilig godslam. En rekende maar op dat de Vader in die 33 jaar dat de Heere Jezus hier op aarde deed, al wat hem wel behagelijk is, enig mens. Rekende maar op wat een vreugde die Vader heeft gehad in de hemel over die ene die deed wat de Vader wel behagelijk was. De enige, de rechtvaardige. Het is apart dat juist in het Lijdensevangelie verschillende mensen die rechtvaardigheid van Jezus erkennen. De vrouw van Pilatus noemt hem deze rechtvaardige. En Pilatus zelf noemt hem de rechtvaardige. En later zegt Petrus in een van zijn brieven dat de rechtvaardige gestorven is voor onrechtvaardigen om ze bij God te brengen. Ja. Ik hoor Luther trouwens ook wel een beetje hierin. Hij die geen zonde heeft gekend, is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Vrijgesproken van schuld en straf. Luther die het zegt, we moeten het hebben, mensen, niet van onze eigen gerechtigheid, maar van die vreemde gerechtigheid, die gerechtigheid van een ander. En wie zal de Heere dan rechtvaardig verklaren? Zodat als je straks voor die rechtbank voor God moet verschijnen, en dat moeten we allemaal één voor één, dat je dan zonder verschrikken daar kan staan. Dat je zelfs verlangt om naar God te gaan. Ja. Veroordelen kan hij niet, mij niet meer. Dat je dat vrijmoedig durft te zeggen. Als ik straks voor zijn troon zal staan, dan kan ik nooit meer verloren gaan. Omdat een ander die straf heeft gedragen, die ik had verdiend. De God straft nooit twee keer. En voor wie deed hij dat dan? Er staat in onze tekst, hij deed dat voor velen. Mooi hè, velen. Dat vind ik van die woorden in de schrift, daar krijg ik weer adem, dan krijg ik ruimte. Velen. Zijn er dus heel veel, heren? Ja, het zijn er heel veel. Kanttekeningen, die waren ook niet scheutig. Die zeggen, dat zijn al degenen die in hem geloven. Velen. Calvijn was een beetje somber. Calvijn zegt, ja, hij zucht een beetje. Ik ben het niet met Calvijn eens hoor, wat ik nou ga zeggen. Helemaal mis. Maar goed. Calvijn die zegt dit. Hij zegt, ja, dat er nou onder de 100 die het evangelie horen, dat er nauwelijks eentje is die gelooft. Nou, dat is zonde. Beetje zuur hoor, Calvijn. Onder de 100 die het horen, eentje maar die gelooft. Weet je wat Jesaja zegt? Velen, man. Velen.
En als God zegt velen, dan bedoelt hij dat ook.
Dat nemen we zo ruim mogelijk. Het is meer dan je denkt, reformator.
Het is meer dan je ervoor aanziet.
En het is misschien ook wel meer dan u het gunt. In de veelheid van de onderdanen, daar schiet het nou de heerlijkheid van die koning in. Daar moet je niet gering over denken hoor, over dat getal. Die miljoenen eens zaligen zal. Ja, het is wel een kerstliedje, maar het is wel waar. Ontelbaar. Grote massa. Een grote massa, dat talrijke volk in het rond. Daar moeten we niet op beknibbelen. Velen. Velen. U zegt ja, met een zuinig gezicht, maar dat is niet allen. Ja, dat weet ik ook wel, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar hoe staat het nou met u dan? Hoe staat het met u dan?
Ben je er al achter? Dat wonderlijke geheim. Die ene waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen uw, mijn gerechtigheid is, hij alleen. Heb jij dan al gebogen? Gevlucht, ben je nou al gevlucht tot Jezus? Die alleen heeft jou gered van het vonnis de wet. Ik boog en ik geloofde. God sprak me vrij. Dus maar, hoe staat het met jou dan, die dat nou zo zegt met zo'n zuinig gezicht?
Velen. Heerlijk woord. Moet je streepje onderzetten. Kan weer een beetje lucht, kan weer een beetje ademhalen. Ja, er zijn ook mensen die daar niet bij horen. Ja, en ik weet ook wie daar niet bij, dat weet ik ook wie daar niet bij behoren. Weet je wie dat zijn? Weet je wie daar niet bij behoren? Dat zijn allen die nou dit lam van God in ongeloof afwijzen. Die dit lam van God niet willen omhelzen. Ja, die staan er buiten. Die zullen straks voor het gericht wel schuldig worden verklaard. Dan weet u dat alvast. Je kan nooit om dat lam heen. Ik zou er je armpjes maar omheen leggen, kinderen. Voor een lam hoef je niet bang te zijn. Wel voor je eigen zondig hart. Maar voor een lam hoef je niet bang te zijn. Leg je handjes maar omheen. Ja. Ik gun de heren zijn schapen. Ik gun die herders zijn schapen. En ik gun de koning zijn onderdaan. Zijn er heel veel. Jesaja 3, weet je, hoofdstuk 54 vers 1 begint. Dan wordt dat allemaal gezegd in hoofdstuk 53. Hè? En dan staat hoofdstuk 54 vers 1, zegt dit. Moet kijken hoeveel. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang, juich. Want die geen baresnood gehad heeft, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Maak de plaats van uw tenten wijd, jongens. Laten we de tent, het tentdoek nog maar even wat uitzetten, zaterdag. En dat we de gordijnen van uw woningen uitbreiden. Verhinder het niet, maak de koorden lang, steek uw pinnen vast. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Ziet u hoeveel? Zoveel. Ja. Hoort u er nou bij? Hoor jij er nou bij? Vanmorgen wel aangegaan, vanmorgen niet aangegaan. Ik las ergens in de voorbereiding, je kan ook doen een geestelijke anorexia. Nou, dat is een beetje modern uitgedrukt. Je kan jezelf ook uithongeren. Met al die ja-ma's, die heb je nou al zo lang. Die heb je nou al zo lang. En kom maar niet verder, hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch? Zo vol, zo ruim, zo heerlijk. Van Gods kant vandaan, wat verhindert u nou? Om dit lam te omhelzen. Om amen te zeggen. Ja. Om amen te zeggen. Dat is eigenlijk geloof, hè. Dat je het bijvalt. Amen zeggen. Ik was vorige week in Bleskensgraaf. Zomaar even tussen haakjes, tussendoor. Ik was vorige week s'avonds in Bleskensgraaf. En ik had gepreekt. En ja, zoals ze dat dan zeggen in dominees taal. Het mocht wel gaan. En nou ja, aan het eind van de preek, toen zei ik in volle vuur, ik zei, ja, aan het eind zei ik, amen. En er zat iemand rechts van me in de preekstoel, heel die kerk vol daar. En die zegt, overluid, zodat de hele gemeente het kan horen. En ik op de preekstoel zei, amen. Hij nam het over, hij echoed het als het ware terug. Dan moest ik een klein beetje lachen. Hij had niet gewend, er zijn een hoop gewend om er maar na te kijken, maar dat doen we niet. Maar het was wel mooi.
Geloven is dat je van ganse harte zegt, dit evangelie, ik zeg er van harte, ja en amen op, het zal waarachtig en zeker zijn, hij voor mij. Amen. En het ganse volk zeggen, amen. Zo wordt het. Ja, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Dominic Horevaar, de oude knecht die in Rotterdam nog woont, dominee Sea Horevaar, die heeft een keer hier een preekje over gehouden. En die heb ik gelezen in de voorbereiding. En hij had 3 punten. Ja, het eerste punt is, als ik nou deze tekst bepreek, het eerste punt is het grote wonder. En het grote wonder is dat de knecht des Heren leidt tot in de dood des kruises. En het tweede punt, dat is het grotere wonder. Dat is dat die knecht des Heren leidt voor zondaar. Die vol van overtredingen en ongerechtigheden zitten. En dan het derde punt, dat is het grootste wonder. En dat is dat die knecht des Heren nou leed voor mij. Ja. Dat hij die speer in zijn zijde voelde voor mij. Dat hij die spijkers in de handen voor mij voelde. En dat hij een bordje achterliet. Nou ben ik ook jouw koning. Het grote wonder. Het grotere wonder. En het grootste wonder. En dan kan ik maar 1 ding doen. Dat is knielen bij het kruis. En als ze dan aan me vragen. Wie heeft nou deze prediking geloofd? Dan zie ik op naar die kruiseling. Gods knecht, mijn koning. En ik zeg stil en blij. Ja, Heer. Ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het smadelijk hout mij het eeuwig heil verwierf. Hoe zal die knecht velen rechtvaardig maken? Dat staat door zijn kennis. Door zijn kennis. Dat wil zeggen, Matthew Henry zegt, daar ben ik het wel mee eens. Dat wil zeggen door geloofskennis. Door geloofskennis. En geloven, dat is kennen en vertrouwen. Door geloofskennis van hem. Door kennis over de Heere Jezus, wie hij is en wat hij gedaan heeft. Daardoor word ik rechtvaardig voor God. Door zijn kennis. Door kennis over hem. Omdat de Heere Jezus geloofskennis gaat bijbrengen bij die velen. Daarom. Hij gaat ze tot geloofskennis en tot geloofsovergave brengen. Nou is die Messias niet alleen priester die leidt, maar ook profeet die wat gaat bijbrengen. Kennis, kennis van hemzelf. Kennis van zijn persoon en zijn werk, dat is geen dogma, dat is relatiekennis, dat is hartekennis, kennissen. Paulus zegt, ja, die heeft daar iets van gezien, hè? Die zegt van, ik heb nou alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van die één, en die één is mijn alles. O, dat ik hem mag kennen, beter, vervolgen hem te kennen. Zou je hem willen leren kennen? Zou jij hem willen leren kennen? Wie hij nou echt is? Hoe leer ik hem dan kennen? Nou, door het evangelie dat gepredikt wordt. Het evangelie is als een kar, als een wagen. En op die wagen, daar zit Christus, met zijn gerechtigheid, met zijn gaven, met zijn vrucht van zijn arbeid. En die hele kar die gaat als het ware in de prediking rond. Als het evangelie verkondigd wordt. Dan wordt Christus op het woord der waarheid als een wagen de gemeente ingereden. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. En zo leer je hem kennen. En dat beschuldigt mij ook. Wat weet ik nou eigenlijk van hem? Ja, heel veel weet ik van hem. Maar ken ik hem nou echt? Je kan heel veel van een ander weten en toch, ja, ik ken hem eigenlijk niet echt. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet echt. Ik weet niet wie hij is. Ken ik u nou, Heere Jezus? Waarom ben ik vaak zo dor? Waarom ben ik vaak zo, omdat ik zo weinig van hem echt ken? Omdat ik zo weinig weet van de volheid van genade in zijn priesterheid. Omdat ik wel iets van zijn persoon ken, van zijn werk en van zijn woorden, dat ken ik wel. Maar ken ik nou eigenlijk zijn hart wel? Ken ik zijn hart wel? Dat zo vol is met liefde en met medelijden en met vergeving. En dat hij zo graag aan mij kwijt wil. Ken ik u nou eigenlijk wel echt, Heer? Ik noem vaak uw naam, Heer Jezus, maar ken ik u nou? Hoeveel kunt u nou vanuit de volheid van uw hart aan mij kwijt? Door zijn kennis, door kennis van hem. En hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik van hem ga houden. En hoe gelukkiger ik word. Zal hij velen rechtvaardig maken. En dat tenslotte, het laatste zin. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Waarom staat dat erachteraan? Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. De nieuwe Bijbelvertaling, hij zal hun wandaden dragen. De wandaden van die velen die gerechtvaardigd worden. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Nou, deze laatste zin, die vormt de grond van wat er aan vooraf gaat. Je moet het eigenlijk zo lezen. Velen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat hij, die ene, de ongerechtigheden van die velen draagt. Daarom worden er velen gerechtvaardigd. Dus die laatste zin, want hij zal hun ongerechtigheden dragen, geeft de grondslag aan, de grond aan, het fundament aan, waarom er zoveel zalig worden, gerechtvaardigd worden. En die grondslag, die heeft Christus gelegd op Golgotha. Goede Vrijdag. Daar heeft hij de ongerechtigheden op die ene dag weggenomen. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Voor dat woordje dragen staat letterlijk zoiets als hij zal die zware last wegdragen. En dan denk ik aan het lam. Dan denk ik aan de zondebok. Hè? Aan het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Eerst wordt het overgedragen en dan neemt hij het over. En dan neemt hij het op zich en dan draagt hij het weg. Hij neemt die vracht van ongerechtigheden, die last. Hij neemt die ongerechtigheden op zich, op zijn sterke schouders. En hij heeft het getorst en het is zo zwaar dat vers 5 zegt, om onze ongerechtigheden die hij draagt is die verbrijzeld. In een van de psalmen wordt geklaagd, want zulke last van zonde en plagen niet te dragen, dat drukt mijn schouders naar beneden. En daar zie ik de man van smarten gaan met die kruisbalk op zijn schouder. Symbool van mijn schuld en van mijn ongerechtigheid. Voordat de heerschappij op zijn schouder zal zijn, was er die kruisbalk op zijn schouder. En hij zal hun ongerechtigheden dragen tot op het hout. En hij ging eronder gebukt. Een drukkende last, gemeente. Eén zonde, als je met God van doen krijgt in je leven. Als je met de Heere van doen krijgt in je leven, dan kan één zonde je het al zo benauwd maken. Weet u daar wat van, wat ik nou zeg? Verstaat u dat? Als je met de Heere van doen krijgt in je leven, dan kan één zonde, vroeger in je jeugd misschien, of pas geleden, dat kan je wakker doen liggen. Dat kan je het al zo benauwd onder hebben. Zonden worden zaken voor mensen die eerlijk gemaakt zijn voor God. Dan kan één zonde je al zo benauwen. Laat staan het hele zondepak van de hele kerk. Van alle eeuwen en tijden en plaatsen. Die hele gemeente die zalig wordt. Zulke last van zonde en plaag. Dat heeft nog op zijn schouders gerust. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat is Goede Vrijdag. Toen werd het grote verzoendag. Ja. Daar zie ik de Heere Jezus als het lam van God, als de zondebok. Maar de hoge priester op die grote verzoendag, symbolisch op de kop van de bok. Let op dat woordje, al de ongerechtigheden, al de overtredingen, al de zonden van het hele volk Israël. Beleed, opbiechtte en symbolisch overdroeg door die handoplegging op de kop van die zondebok. En zo werd die bok die zonder zonde was tot zonde gemaakt. Hij nam het over. En vervolgens werd die zondebok de woestijn ingestuurd. Weggestuurd. Waar hij hulpeloos zou sterven. Zo ver weggestuurd dat hij nooit meer de weg terug zou kunnen vinden naar Israël. Het lam Gods. De zondebok.
dat de zonde der wereld overneemt, wegneemt, wegdraagt. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover doet hij over onze overtredingen van ons weg. Die ene rechtvaardige voor die velen die onrechtvaardig waren. Ja, doordat die ene de ongerechtigheden droeg van die velen, ontvangen de velen de gerechtigheid van die ene. En dat is nou wat Luther bedoelde. U nam het mijne en ik kreeg het uwe. Ja. Plaatsvervanging noemen we dat. Een ander neemt het over en ik krijg er wat voor terug. Plaatsvervanging. Dat is dat wonderbaarlijke woord wat in de hemel is uitgevonden. Plaatsvervanging. Het recht van God eiste dat de zondaar gestraft zou worden. En de liefde van God die wilde dat de zondaar gered zou worden. En geen engel kwam daaruit. Hoe moet dat? Hoe kan aan de ene kant het recht van God de zonde moeten straffen? En aan de andere kant de liefde van God de zondaar behouden? Wie krijgt dat bij elkaar? De engelen kwamen niet uit en de mensen ook niet. En toen is er in de hemel dat woordje plaatsvervanging uitgedacht. Hij zal niet zijn ongerechtigheden, hun ongerechtigheden plaatsvervangend in plaats van hen dragen. Ziet u dat het laatste gedeelte dat de grond aan geeft? Hij zal hun ongerechtigheden dragen, dat is de grond. Waarop God een zondaar genadig kan aanzien. Dat is de grond waarom de Vader met uitgebreide armen klaarstaat. Die grond die op Golgotha is gelegd. Ja, waarop God een zondaar kan rechtvaardigen. Rechtsgrond, rechtsgrond. Ja, en dat is voor mij een pleitgrond. Als ik zie op het kruis, dan mag ik gaan pleiten. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. En ik mag zeggen, Heere, het is genoeg dat de Heere Jezus uw Zoon stierf. Ja, stierf van u en mij. Dat is pleitgrond. Daar mag ik op rusten. Daar mag ik me op neerleggen. God neem genoegen met de gerechtigheid van Christus. En ik mag me op die vreemde gerechtigheid, die gerechtigheid van de ander. Ik mag me er helemaal op verlaten. En in het evangelie krijgt u dat geschonken. Om niet. Je hoeft daar zelf niks meer aan te doen. Het wordt u op een presenteerblaadje. Het wordt aan de deur van je hart gelegd. God heeft zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos ongeschonden. Voor het heidendom tentoongespreid. Het wordt u in de schoot geworpen. Die geschonken gerechtigheid. Dat je nou straks rechtvaardig voor God kan verschijnen. Zonder verschrikken, zonder angst, zonder veroordeeld te worden. Door die gerechtigheid van zijn Zoon. Die waarheid zo diep als gewis. Nou gemeente, we hebben vandaag mogen stilstaan bij dit wonderbaarlijke vers. Vers 10 en 11. En dan gaan we zo weg. En dan morgen begint het weer. En dan zeggen we, ja, wat ik nou eigenlijk allemaal gehoord vandaag. Ik heb zoveel gehoord vandaag, ik heb allemaal gehoord. Nou, eigenlijk dit. Ik zou eigenlijk willen, voor mezelf en voor u. Ja, wat zou ik nou willen? Ik zou eigenlijk willen dat je de Heer Jezus, ja, dat je die gaat vereren. Dat je die met je meedraagt in je hart. Dat je die meedraagt, dat je hem hoog houdt. Toen ik hiermee bezig was in de voorbereiding, ja, je leest wel eens hier en daar wat. Kinderen. Jongens, heel simpel voorbeeld. Daar kwam ik opeens iets tegen van Abraham Lincoln. Heel simpel, we dalen nou af tot gewoon kern. Abraham Lincoln, dat was de beste president van Amerika. Obama heeft er ook wat mee en zo. 200 jaar geleden is hij geboren. Je kan zijn naam af en toe weer eens in de krant lezen. Zo'n Lincoln hype. 200 jaar geleden, 1809, werd hij geboren. En hij was een echte christen. Zo'n lange man, hè, met zo'n hoed op en zo'n zwarte jas. Hij was een echte christen. Hij was een liefhebber van de christenreis van Bunyan. las de Bijbel elke dag, de president van Amerika, de machtigste man. Hij las de Bijbel elke dag en hij had vaak ook citaten uit de Bijbel die hij in zijn speeches aanhaalde. Nou, de staat van Lincoln is bekend dat toen was er ook de burgeroorlog, tussen Zuid en Noord. Er was opstand van de zuidelijke staten om de slavernij te behouden. Nou, toen kwam de burgeroorlog. Toen was er een soldaat van de noordelijke staten en die had gedeserteerd. Die was weggelopen uit het leger. Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen in oorlogstijd. Nou, gevolg was dat die soldaat gevangen werd gezet en hij kwam voor de krijgsraad en hij werd ter dood veroordeeld. Hij zou doodgeschoten worden. Ja, die jongen had het natuurlijk niet meer. En ter leste uren kreeg hij van de president himself, van Lincoln himself, hij kreeg pardon. De president die gaf hem gratie. Hij werd niet doodgeschoten, maar hij bleef in leven. En dan staat er van die ene soldaat dat hij tot het einde van zijn leven Lincoln heeft aanbeden, geadoreerd, vereerd. En zelfs na het overlijden van deze jonge man, jaren later, werd het portret van de president naast zijn hart gevonden. Dankbaarheid aan de president, dat maakte die man, na zijn pardon, na zijn gratieverlening, tot een dappere soldaat die een verering had voor zijn redder, die hem in leven hield. Nou, zoiets gemeente. Heel simpel, maar dat is de taal van het hart van een avondmaalganger. Er is er één, dat was de machtigste man, niet van Amerika, maar het was de machtigste van het hele heelal. Die de man van smarten was. En hij kwam bij ons heel gewoon. En hij stierf in mijn plaats. Ik moet straks ook voor de krijgsraad verschijnen, voor de rechterstoel van Christus. En ik zal zeker veroordeeld worden. Maar hij schonk mij gerechtigheid. En nou, ja, nou kan ik maar niks anders doen. Dan, ik heb vanmorgen als het ware een portret, een foto, een teken, een tekening, brood en wijn. Een tekening van hem gezien die mij redde. En die tekening die gaat mee onder mijn arm in mijn hart. En ik adoreer hem, ik vereer hem. Hoe dan? Ik wil hem dank bewijzen met mijn hart en met mijn tong. Vanwege zijn genade en zijn goedheid. En ik wil hem uitdragen, morgen en overmorgen, in een wandel naar zijn geboden. De hoogste vorm van dankbaarheid, dat is dienstbaarheid en gehoorzaamheid aan jouw redder. Amen. We gaan zingen Psalm 103 vers 3. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen. 103 vers 3. laatste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer, omdat de Heer nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. Met de woorden van Psalm 103. Loof de Heer mijn ziel en alles wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oost is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Zullen we eindigen met een dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden. En tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan uw geliefde zoon Jezus Christus voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 126, vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.